Goedemorgen, dames en heren. Als het goed is, hoort u mij op de gang ook. Ik wil u vragen om plaats te nemen in de kerkzaal. Goedemorgen allemaal. Er komen nog wat mensen binnen. Laten die rustig een plekje zoeken. Goedemorgen. Als u rustig een plekje zoekt, er staan ook nog wat mensen in de hal. Die komen wat later binnen. Het schijnt toch nogal druk te zijn op de weg. Dus die mogen rustig een kopje koffie opdrinken en komen dan zo zachtjes mogelijk de zaal in. Heel hartelijk welkom op de NPV Themadag 2015. Ik zie je. Ben ik niet goed verstaanbaar, dan gaat de kosten mij wat harder zetten, heeft hij me beloofd. Maar het is goed dat u het zegt. Koster, of ik wat harder mag, komt de vraag. Voor wie mij niet kent, ik ben Freek van Holten. Ik ben manager NPV Thuishulp. Sinds nog niet zo heel lang, dus veel van u kennen mij nog niet. Ik hoop dat iedereen een goede zitplaats heeft. Even praktisch, als u gebruik wil maken van de ringleiding, dan kunt u het beste hier in het middenvak plaatsnemen. Dus als u nog wilt verschuiven, dan kan dat nu. En nog een vriendelijk verzoek, wilt u de telefoon uit of stilzetten? Dan heb ik een ingelast programmapunt. Er is vanmorgen op de parkeerplaats een bundeltje briefjes van 5 gevonden. Dus als dat van u is, dan kunt u dat bij mij straks ophalen. Anders beschouwen we het als gift. Dat kan ook. Nog een mededeling voor de mensen die zich niet van tevoren hadden opgegeven, maar toch vandaag hier zijn. Gewoon van harte welkom. U kunt in de lunchpauze bij het informatiepunt in de hal even vragen bij welke workshops nog ruimte is, want niet alle workshops hebben nog ruimte. We zijn vandaag bij elkaar rond het thema waardevolle aandacht. We hebben voor dat thema gekozen om te benadrukken wat de meerwaarde is van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen. Dat was al bijzonder, maar in een tijd waarin professionals het steeds drukker krijgen, is dat van onschatbare waarde. Dus vandaag willen we u toerusten en inspireren voor het geven van die waardevolle aandacht. Dus we hopen ook dat u daarmee naar huis gaat. Speciaal welkom aan Margriet Sprong. Mevrouw Sprong-Brouwer moet ik eigenlijk zeggen, maar we hebben afgesproken dat we vandaag gewoon Margriet zeggen. Jij zult straks de hoofdlezing verzorgen onder het thema waardevolle aandacht. Je bent geestelijk verzorger bij de Riedenborg in Ridderkerk. En je bent schrijfster van het boek Ouderen doen ertoe. En zo kwamen we je eigenlijk op het spoor. We hebben je uitgenodigd om stil te staan bij de manier waarop we kunnen kijken naar het contact met mensen en in het bijzonder met ouderen. Want veel NPV thuishulp gaat over ouderen. Er zijn al verschillende workshopsleiders van vanmiddag al in ons midden. Welkom. Ook Barry Knapp is onze vaste EHBO'er. Die zit daar achterin. Zijn er snijwonden of andere incidentjes, dan wordt Barry gewaarschuwd. Fijn dat je dat weer wil doen, Barry. We hopen dat je niks te doen hebt. En achter de schermen hebben we de koster met een hele grote groep vrijwilligers die van alles voor u gaat regelen vandaag. Ik geef u voor het officiële welkom het woord aan Esme Wiegman, onze directeur.
Nou, een officieel welkom. Ik vond het al heel mooi en officieel wat Freek heeft gezegd. Maar ook van mijn kant. Hartelijk welkom. Goed om hier te zijn en om elkaar te ontmoeten. Mijn eerste themadag vorig jaar, dat was mijn eerste keer. En toen was ik al kersverse directeur. Ik vond dat toen eigenlijk ook wel heel spannend. Het is nu mijn tweede keer dat ik hier sta. En het voelt al veel meer vertrouwd. En ik geloof dat ik al een beetje gezichten ga kennen, herkennen. Misschien dat niet direct dan weer het kwartje valt van, oh ja, dat was op dat moment, op die plek. Maar dat gaat de komende jaren nog wel groeien. Ik wil graag deze dag beginnen met een gedeelte uit de Bijbel te lezen. En ik wil lezen Markus 6, vers 30 tot en met 41. En dat is misschien wel een hele bekende, overbekende geschiedenis over de wonderbare spijziging. Dus Markus 6, vers 30 tot en met 41. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan hadden en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit, want er waren er velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe en ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hen toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hadden. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hem weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen. Want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen ze te weten gekomen waren, zeiden ze, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat ze die aan hen zouden voortzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder hen allen. Ja, nogmaals een bekende geschiedenis. En ik vind het altijd heel erg mooi, ook met bepaalde geschiedenissen, ook uit het evangelie. Dan kun je het al helemaal voorstellen. Ik heb ook bewust al die eerste versen gelezen. Waar iets zichtbaar wordt van ja, discipelen en de Heer Jezus die het al ontzettend druk hadden gehad. Eigenlijk heel bewust de rust en de stilte opzochten. Er staat ook wel zo, hè, dat ze ook nog niet hadden gegeten. En weer komt die hele mensenmassa. En eigenlijk een beetje de neiging van de discipelen is ook van het wordt ons te veel. We moeten ze wegsturen. En dan zegt de Heer Jezus, geef jullie hen te eten. En ik weet dat met de Bijbel, hè, het is allemaal niet zo heel makkelijk van één op één toepassen. Ook op de thuishulp, maar ik denk dat er best mooie lijnen liggen ook voor de thuishulp. Misschien herkennen we het gevoel van de discipelen ook wel. Dat je je soms echt overweldigd voelt door de enorme nood die je misschien ziet. De grote hoeveelheid hulpvragen. Of dat je misschien in een situatie zit met een enorme zorgzwaarte ook van iemand voor wie je komt. Dat je ook even denkt van ja, dit lukt me niet. Ik loop weg of ik moet mensen maar wegsturen. Nou, vandaag natuurlijk wel allerlei workshops ook. Hè, van hoe ga je ook op een verantwoorde manier ook met mensen om en met jezelf om. Dat mag volop aandacht hebben. Maar wat ik wel heel mooi vind uit deze geschiedenis. Is die opdracht van de Heer Jezus ook aan ons. Geven jullie hen te eten. En om dan ook maar gewoon te delen. Van wat je van de Heer zelf ook ontvangt. De discipelen die konden pas brood gaan uitdelen, ook uit de handen van de Heer Jezus, die het brood en de vis brak. En ze moesten maar gewoon aan de slag en gewoon gaan delen. En later was eigenlijk die verrassing van die enorme overvloed en wat er nog over was, was nog veel groter dan hun aanvankelijke zorg. Nou, ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi beeld ook om vandaag bij stil te staan. En ik hoop ook dat jullie het meenemen de rest van deze dag in. Maar ook jullie werk in bij de thuishulp. Zullen we met elkaar gaan bidden voor deze dag? Heere God in de hemel, dank u wel dat u ons vandaag bij elkaar brengt hier in Veenendaal. Dank u wel dat u ons begeleid hebt onderweg. Dank u wel voor de ontmoeting daarnet al bij de koffie. Bovenal dank voor uw woord wat we mochten openen en wat zo rijk is. Dank u wel dat we mogen delen van wat we van u ontvangen hebben. En we willen u bidden om een zegen ook over ons werk, over ons vrijwilligerswerk. Dat we iets ook mogen laten zien van uw liefde en genade voor mensen. In het delen van wat we van u ontvangen hebben. Wil u bidden om een zegen over deze dag? Wilt u Margriet ook nabij zijn als ze straks haar lezing zal houden? Wilt u zegen geven over de workshops vanmiddag? Wilt u een zegen geven over de ontmoeting vandaag, uitwisselen van ervaringen. Dat we zo bij elkaar mogen zijn. Tot eer van uw naam. Tot zegen van elkaar. Uiteindelijk ook tot zegen van de samenleving waarin we staan. Willen u dit bidden uit genade. En de vergeving ook van onze zonden om Jezus wil. Amen. Nou, beste mensen, vandaag belooft echt een mooie dag te worden. Niet alleen buiten, maar ook binnen. En we zullen elkaar ontmoeten. We zullen heel veel informatie weer gaan krijgen. Ik denk dat er ook heel veel ruimte is ook om ervaringen uit te wisselen. En ook om gewoon weer eens even toegerust te worden. Ik heb ook wat dat betreft goede verwachtingen van het verhaal van Margriet Sprong. Wat ik vandaag wel even aan het begin wil neerleggen ook bij jullie, is dat we een heel bijzonder en uitdagend jaar tegemoet gaan. En ik denk dat er heel veel mooie nieuwe kansen ook liggen voor de NPV Thuishulp. En daarbij noem ik twee dingen. Allereerst het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. De komende jaren wordt er heel veel extra geld door de overheid gegeven om de palliatieve zorg te verbeteren. En wat zou het mooi zijn ook als we onze palliatieve thuishulp, onze terminale thuishulp, als we dat ook weten te versterken. Liggen mooie kansen. Maar we weten ook allemaal van de wetsveranderingen aan het begin van dit jaar. De decentralisaties. Misschien heeft u het zelf ook wel gemerkt. Misschien wel een toename ook van hulpvragen. Maar ook daar liggen mogelijkheden. Freek van Holten zal er straks ook wel wat meer over vertellen. Maar komend jaar, zoals het er nu naar uitziet, zullen we ook echt mogelijkheden hebben om onze thuishulp verder ook te versterken. Waar nodig ook te professionaliseren. En ik denk ook dat we die mogelijkheden met elkaar moeten aangrijpen. Heel dankbaar. Ook bewust van onze eigen identiteit en positie. En die mogen we gewoon ook blijven houden en koesteren. Maar dat we wel heel alert zijn dat ook ons werk wat we doen, en ook als we daar subsidie voor zouden gaan ontvangen, dat het ook niet vrijblijvend is. En dat we echt ook met elkaar wat neer kunnen zetten. Dus ik ben ontzettend dankbaar ook voor de mogelijkheden die we tot nu toe altijd hebben gehad met de thuishulp. Nieuwe mogelijkheden die er aan zitten te komen. En vandaag ook hopelijk iets ook van een begin van ook verder met elkaar de schouders eronder om de thuishulp verder te versterken. Want ook, subsidie of geen subsidie, één ding weten we wel. Onze samenleving verandert. De wet en regelgeving is veranderd. Er zijn nieuwe behoeften waar we tegenaan lopen. En daar zullen we wel alert op moeten zijn. En heel erg mooi ook om als NPV Thuishulp daar wat in te betekenen. Nou, Freek van Holten die zal daar nog wat meer over vertellen. En ik geef hem ook graag weer het woord. En ik wens hem ook heel veel succes en plezier met het dagvoorzitterschap. Fijne dag allemaal.
Dankjewel Esmee. Mooi om zo'n dag ook te mogen beginnen met het openen van Gods woord. Ik wil even niet als uw dagvoorzitter, maar even in mijn rol van manager NPV Thuishulp een paar dingen heel kort tegen u zeggen. Esmee zei het al, eigenlijk zitten we in een hele bijzondere fase met de thuishulp. We zitten eigenlijk in een grote verandering. Even achter me kijken of het goede plaatje voor staat. Heel kort samen te vatten. Op dit moment wordt er veel meer aan ons, aan u gevraagd, dan jaren hiervoor. En hoe dat werkt, hoe je dat plaatselijk invult, verschilt veel meer ter plaatse dan het in de voorgaande periode was. Maar we zijn ook meer dan ooit nodig. En zeker de laatste maanden merken we wat een uniek aanbod NPV Thuishulp eigenlijk is. Dat je vanuit een christelijke identiteit iets voor anderen wil betekenen, dat helemaal belangeloos doet. Het is niet alleen dat je dat wil doen, maar ook de motivatie waarmee we dat doen, namelijk om christelijke barmhartigheid te bewijzen, wat ons als NPV Thuishulp ook uniek maakt. En dat geeft ook werk, want we moeten de komende jaren heel veel gaan investeren in nog veel meer deskundigheidsbevordering, zodat u in uw woonplaats helemaal toegerust bent om een goede gesprekspartner te zijn en een goede manier uitvoering te geven aan die missie. En dat betekent ook dat Veenendaal meer ondersteunend zal worden. Minder sturend misschien en meer ondersteunend. En ik zei net, waarom zijn we nou... Ik zei net, we zijn nodiger dan ooit. Nou, waarom is dat? Reden 1 is de roeping van ons als christenen. We zijn geroepen om te dienen in navolging van Christus. Kijkt u maar naar de teksten die ik even op het beeldscherm zet. Want de roeping van christenen is niet alleen wat we soms de grote opdracht noemen, het evangelie verspreiden. Maar ook om daar zelf van uit te leven en je in te zetten voor de naaste in nood. Lees de Jacobusbrief maar, daar staat eigenlijk, doe je dat niet, dan gaat je geloof nergens over. Ook in het bekende hoofdstuk van Matteüs 25, u kent het wel hè, ik was hongerig en u hebt mij niet te eten gegeven, ik was naakt en u hebt mij geen kleding gegeven. Daar gaat het er niet om dat het wel aardig zou zijn als we iets voor onze naaste doen, maar het gaat daarover het oordeel. En dan is dat het criterium waarop mensen beoordeeld worden. Welkom, Zeeland, Walcheren. Een heel eind, dus blij dat jullie aangekomen zijn. Dus elke christen heeft een diaconale roeping en dit is niet iets wat hij erbij doet. Dat is iets wat essentieel onderdeel is van het geloofsleven. En dat is een groot perspectief. En dat vergeten we wel eens, omdat het wat we doen zijn vaak van die kleine dingen. Boodschappen doen, oppassen, met iemand een stukje gaan wandelen. En dat zijn kleine daden. Maar die staan in het grote perspectief van datgene waar we in geloven. En als we dus met christenen in gesprek zijn over het omzien naar elkaar, dan hebben we het over dat uitgangspunt. En vanuit dat perspectief is de eenvoudige hulp aan anderen niet zomaar wat. Een christen geeft uitvoering aan wat hij zelf aan bewogenheid heeft ontvangen en ervaren. Nou, dat is reden 1 waarom we zo essentieel nodig zijn in deze tijd. En reden 2 is dat de wereld verandert. Er is meer behoefte aan hulp in onze maatschappij. Dit komt omdat we als maatschappij bezig zijn om hulp anders te organiseren. De samenleving is dat kantelen, wordt dat genoemd. En dat betekent dat er steeds meer wordt aangesloten bij wat mensen zelf kunnen. En bij wat hun omgeving kan en bij wat vrijwilligers kunnen. Niet professionele zorg is het uitgangspunt, maar professionele zorg is aanvullend, waar specifieke deskundigheid nodig is. Of waar de cliënt en zijn omgeving het echt niet zelf geregeld krijgen. En dat heeft voor- en nadelen, maar de tijd is nu te kort om dat helemaal uit te diepen met elkaar. Het betekent in elk geval dat die roeping van de christenen, waar ik het net over had, heel actueel is geworden. We zijn niet meer extra, we zijn nodig. Tot nu toe kun je zeggen, opereerden we als vrijwilligers aan de rand van een verzorgingsstaat, waarin alles in grote lijnen geregeld was, en we aan de randen daarvan nog wat konden aanvullen. En nu worden we steeds meer een cruciaal onderdeel van een maatschappij waar we het met elkaar moeten doen. Welkom, fijn dat u er bent. Zoek rustig een plekje. En de roeping waar ik het over had is in de eerste plaats een roeping van de individuele gelovigen. Maar ook als we ons in groepen organiseren, of dat nou de kerk is of een christelijke organisatie zoals de NPV, dan hebben we het over diezelfde roeping om te zien naar anderen. En om die reden zeg ik, de NPV thuishulp is nodiger dan ooit. Het plaatje van de barmhartige Samaritaan en ja, je zou eigenlijk een hele dag kunnen vullen met het bestuderen van dat verhaal. Je zou, mooie observatie die ik daar ooit eens over gehoord heb, je hebt niet alleen die man nodig die gewonde man op zijn ezeltje sleept, maar je hebt ook een ezel nodig en je hebt ook een herbergier nodig die uiteindelijk voor die persoon gaat zorgen. Er zijn allerlei rollen in dat verhaal. Leuk om daar eens over na te denken, maar te lang voor nu. We zijn nodiger dan ooit en op dit moment mogen we onze meerwaarde laten zien. En we hebben het geluk dat we al heel lang NPV thuishulp doen. Ik was van de week in Walcheren, dinsdagavond, en daar werden heel veel mensen met een speldje voorzien en van een mooie pen, omdat die al 25 jaar of 12,5 jaar dat werk deden. Nou, wat een schat aan ervaring zit daar dan. Hè, hoe lang geef je al uitvoering aan dat werk? En dat is echt een enorme waarde. We hebben geoefend, kunnen we zeggen. We weten hoe het is om thuishulp te geven. Er zijn heel veel goede en er zijn heel veel betrokken vrijwilligers. Er is een goede structuur en er is veel deskundigheid aanwezig. En de komende jaren gaan we aan de slag om wat we in het verleden hebben opgebouwd mee te nemen naar de toekomst. En de vraag is aan u, doet u mee? En ik hoop dat u vanmiddag naar huis gaat met een hartgrondig ja. Ik ga mijn plekje afstaan aan Margriet Sprong. Zij gaat niet alleen tegen u praten, maar ook iets terugverwachten, hè? Zij gaat interactie van u verwachten en ongeveer een uur ben jij aan het woord.
Goedemorgen allemaal. Kan iedereen mij goed verstaan zo? Fijn om hier vanmorgen te mogen zijn. De meeste van u ken ik niet, enkele gezichten wel. Een keer bij de NPV in Werkendam geweest. Een keer bij de telefonische hulpdienst waar ik een cursus verzorgd heb. Fijn om hier vanmorgen te zijn. En ook al ken ik u niet persoonlijk, de meeste van u, het eerste wat ik vanmorgen tegen u wil zeggen, hartelijk bedankt. Nou, denkt u misschien hartelijk bedankt? Ja. Hartelijk bedankt namens zoveel mensen die hulp en zorg nodig hebben. En waar u naartoe gaat, met persoonlijke aandacht, met betrokkenheid. Want u maakt het verschil voor een oudere tussen een sombere dag en een dag met een gouden randje. U maakt het verschil voor die mantelzorger die voortdurend al die ballen in de lucht moet houden en even de handen vrij heeft. Wat u doet is oneindig waardevol. Dat is het eerste waar ik aan moest denken bij aandacht. Als we kijken naar onze maatschappij, dan zien we aan de ene kant, en Freek zei het ook wel, dat mantelzorg steeds belangrijker wordt, vrijwilligerswerk. Maar ja, eigenlijk was het heel lang zo. Als je aan het werk was, betaald werk, dat had altijd meer status dan de andere dingen die je deed. En nog weer onderaan de ladder zijn die mensen die eigenlijk niet mee kunnen komen, die kwetsbaar zijn. Hulpbehoevend. Want is het niet vaak zo dat het in onze samenleving zo is? Je bent eigenlijk wat je doet. Nou, en vandaag proberen we vooral in de huid te kruipen van mensen die hulp nodig hebben. Waardevolle aandacht. Wat is aandacht eigenlijk? Wat is waardevol? En wie bepaalt dan wat waardevol is? U denkt misschien, wat een raar plaatje. Ja, je moet even heel goed kijken. Klopt toch niet? Maar even aan te geven van welk perspectief neem je in? Een overheid kijkt op een andere manier en vindt op een andere manier aandacht waardevol dan het familielid, dan de vrijwilliger. En nog weer anders als je zelf hulp of zorg nodig hebt. En zometeen gaan we vooral naar het perspectief van wat is waardevolle aandacht voor iemand die zelf kwetsbaar is, voor de ouderen. Voor de gehandicapten, voor al die mensen waar u vaak naartoe gaat. Maar voordat ik daar wat over ga zeggen, dacht ik, nee, ik ga eerst aan u vragen om eens even in de huid van een ander te kruipen. U zit hier vandaag als vrijwilliger, als betrokkenen bij de NPV. Maar we zijn allemaal mensen met een kwetsbaar en gebroken bestaan. En ik denk dat u allemaal wel een situatie in uw herinnering kan roepen, dat u zelf hulp nodig had. Misschien na een zware bevalling, na een operatie of wat dan ook. En wat ik eigenlijk aan u wil vragen, denk eens even voor uzelf aan een moment dat u zelf kwetsbaar was. En wat was er op dat moment voor u een moment van waardevolle aandacht? En dan mag u met uw rechterbuurman of buurvrouw daar even 2 minuten over praten. Even uitwisselen. Wat was dat moment van waardevolle aandacht? En ik vraag zo wel even een reactie en dan ga ik verder praten. Dus u was kwetsbaar, u had hulp nodig. Wat was voor u waardevolle aandacht? Nou wordt het voor mij heel moeilijk om weer... Oh, u bent heel gehoorzaam. Ongelooflijk. Wat een geweldig publiek. Ik krijg het zomaar weer stil. En ik ga natuurlijk ook even een reactie vragen. Zou jij eens kort willen vertellen wat is voor jou waardevolle aandacht?
Ik was er al bang voor. Ik heb een gezin van 6 kinderen, waarvan de jongste een tweeling is. En wat ik heel fijn vind, dat ik eigenlijk altijd op mijn man kan rekenen. Dus wat voor mij een stukje aandacht is, een voorbeeld erbij. Morgen ga ik met een vriendin uit eten. Dan ga ik om 4 uur weg. Dan worden de kinderen van school gehaald. Dan wordt voor eten gezorgd. En als ik thuis kom, liggen ze allemaal lekker op bed. Dat is wel een stukje aandacht voor mij, ja.
Dankjewel. Nog één iemand die durft? Wie? Ja, durft u?
Nou ja, de beschikbaarheid van iemand dat ze gewoon willen helpen. Als ik toen ik een nieuwe knie kreeg, kwam mijn dochter gewoon 2 weken thuis en probleem opgelost.
Dank u wel. Mooi dat u gelijk eventjes zo wat teruggeeft. Ik ben zelf gelukkig een heel gezond mens, maar ik kan me van jaren geleden herinneren toen ik in het ziekenhuis lag. 2 mooie dingen. Aan de ene kant toen ik bijkwam uit een operatie, dat de zuster mijn pyjama op de verwarming had gelegd. Vond ik zo lief. Ja, want je hebt het vaak koud als je wakker wordt. En mijn dochter, die is nu bijna 16, maar die was toen een kleuter. Die had mij haar knuffel meegegeven. Nou, van die mooie dingen, zo voor elkaar zorgen. En dan ga ik u nu meenemen naar oudere mensen die hulp nodig hebben. Ik zet hem er weer even in. Anders echo ik veel te veel volgens mij. Voor de koster maak ik het nu moeilijk, denk ik. Ja, lukt het zo? Ik ga door naar het volgende plaatje. U zal misschien... Te zacht? Ik hou hem gewoon vast. Dan weten we zeker dat het goed gaat. U zal misschien denken, nou hier word je niet vrolijk van zo'n plaatje. He? Glorietijd is wel voor blij van deze bloem. Ik neem u mee naar een oudere meneer in een huis waar ik nog steeds werk. De meneer is inmiddels overleden. Het was een oudere man die eigenlijk heel sociaal was, die best wel veel contacten had en die heel tevreden was over de zorg die hij in huis ontving. Maar zei hij tegen mij, ja, je merkt wel verschil hoor tussen al die zusters. Je merkt of ze het uit liefde doen of voor de poen. Dat was natuurlijk wel een verschil. En toen ik in datzelfde gesprek met hem aan het doorpraten was, en het was destijds nog in het kader van een aantal interviews die ik ook gehouden heb, toen vroeg ik, en hoe vindt u nou dat de samenleving met u als oudere omgaat? En toen kreeg ik een ander verhaal. Toen zei hij, je hebt het idee dat je niet meer meetelt. Eigenlijk is het net als zo'n plant in de vensterbank. Als die mooi is, dan heeft hij een mooi plekje. Maar als die minder wordt, dan schuif je hem naar een hoekje, totdat je hem op een gegeven moment weggooit. En zei hij, dat is met ouderen eigenlijk ook zo. Eens voorstellen, hè? Iemand die tevreden is over de zorg, maar die toch teruggeeft, ja, zo voel ik mij soms als ouderen. En als je vanuit dat verhaal naar waardevolle aandacht kijkt, dan kan je daar eigenlijk 2 dingen uithalen. Allereerst dat grote verschil of je het nou met liefde doet of niet. Ja, het klinkt als een open deur, maar die beide zusters kunnen professioneel hun taak allebei even goed vervullen. Maar die man die proeft dat grote verschil van die liefdevolle aandacht. En dat is voor u als vrijwilliger niet anders. En ik denk dat hier heel veel, of allemaal betrokken mensen zijn, want anders zaten we hier vanmorgen niet, met hart voor anderen. Nou, die liefde voor de ander, die betrokkenheid, dat maakt al voor heel veel mensen het verschil. Maar er is nog meer. Goede zorg, liefdevolle aandacht, wat deze meneer wel kreeg. En toch ergens het gevoel van, eigenlijk doe ik er niet meer toe. Eigenlijk tel ik niet meer mee. En dat geeft ook een gevoel van niet gelukkig zijn. En hoe kunnen we nou zo waardevolle aandacht geven aan mensen, dat de mensen waar we naartoe gaan, de ouderen, misschien de mantelzorgers, de gehandicapten, zelf ook het gevoel houden dat ze er wel toe doen en dat ze meetellen. Nou, daar wil ik vanmorgen wat dingen over zeggen. Ik zie
zie dat ik nu alweer een beetje zit te hannesen met mijn plaatjes. Maar deze dingen hebben we inderdaad al een beetje met elkaar gehad. Dus die oprechte aandacht voor de ander, dat elkaar zien. Maar wat vooral dan ook bovenkomt, is het verlangen naar betekenis. En dat zal ik uitleggen. In de afgelopen jaren dat ik in mijn werk onderzoek gedaan heb, ben ik met heel veel oudere mensen in gesprek geweest. En in al die gesprekken merkte ik eigenlijk dat heel veel mensen, ook al hadden ze zorg nodig, ook al waren ze soms dik in de 90, nog steeds het verlangen hadden om voor een ander van betekenis te zijn. Het gevoel te hebben dat ze niet meer voor niets leefden. Ik zie me nog zo voor haar. Die dame in de thuiszorg waar ik binnenstapte. Ik had mijn jas nog niet eens aan de kapstok gehangen en ze zei, oh, dat mis ik zo, hè. Dat ik niks meer voor een ander kan doen. Ja, vroeger. Toen deed ik dit en toen deed ik dat. Zomaar een verzuchting voordat het gesprek eigenlijk begonnen was. En ik denk aan twee andere dames die jarenlang bij ons gewoond hebben in huis. Twee buurvrouwen, zeg maar. En allebei gelovige mensen. En ik was op zeker moment bij een van deze mensen op bezoek. En ze zei, het was iemand die wat neerslachtig in het leven was. Soms ook heel erg kon tobben over de vraag, ben ik wel bekeerd, ben ik wel behouden? En toen zei ze tegen mij, als ik naar mijn buurvrouw ga, hè, dan word ik vaak zo weer zo blij. Want ze heeft het zo vaak over de Heer Jezus. Mooi, hè, hoe mensen dan zelf ook voor elkaar van betekenis zijn. En vaak zonder dat ze het doorhebben. Want toen ik later een keer bij die buurvrouw was en dat liet vallen, dat haar buurvrouw zoveel steun aan haar had, toen schoot ze helemaal vol. Dat God mij daar nog voor wil gebruiken. Ja, ik denk wel eens, waar leef ik nog voor? Ja, voor mijn kinderen, maar verder. En het antwoord van deze vrouw raakte mij, omdat dat iemand was die nog zo dankbaar en met vol belangstelling in het leven stond. Maar toch even zo'n opmerking. Ja, waar ben ik er eigenlijk nog voor? Van betekenis zijn voor een ander, ertoe doen. Ja, eigenlijk zou je zeggen, het is heel wezenlijk, maar het is ook zo gewoon menselijk. En dat verlangen houdt niet op als je 90 bent, als je zorg nodig hebt, als je gehandicapt bent, als je chronisch ziek bent. En je ziet eigenlijk al bij kleine kinderen, en misschien was die knuffel van mijn dochter in het ziekenhuis wel een voorbeeld ervan, dat ieder mens op zijn manier wil geven, wil zorgen. En de taal waarin mensen dat doen is vaak heel verschillend. Maar als je iets van jezelf mag geven, voelen mensen zich vaak gelukkiger. En je zou kunnen zeggen, dat verlangen om voor een ander van betekenis te zijn, dat is als het ware de horizontale dimensie. De relaties tussen mensen onderling. Maar dat verlangen van betekenis kent ook nog een andere component. En noem ik maar even verticaal. En ik heb dat genoemd, het verlangen naar betekenis van mijn levensverhaal in een groter verhaal. En ik noem dat even heel bewust een groter verhaal. Dan denkt u, ja, dat klinkt wat abstract. Ja, dat is zo. En voor christenen kan dat grote verhaal zijn in de relatie met de Heere God. Of met zijn heilsplan. Maar ook heel veel mensen die niet kerkelijk zijn, die niet geloven, zijn wel bezig met zingevingsvragen. Een ideaal waar ik voor leef. Het transcendente, een iets waar ik in geloof. En als mensen ouder worden en aan de avond van hun leven staan, kijken ze vaak achterom. Vandaar ook heel vaak die verhalen. Dat zijn niet zomaar verhalen, maar dat heeft vaak ook iets van de balans opmaken. Hoe is het leven nou voor me geweest? Wat laat ik na voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen? Waar ga ik naartoe? Is er een leven na dit leven? En hoe ziet het er dan voor mij uit? En dat is niet alleen bij ouderen zo, dat zingevingsvragen naar boven komen. De vraag van de betekenis van mijn verhaal in een groter verhaal, in een groter verband. Ook in momenten van crisis, van ziekte, van misschien de geboorte van een zwaar gehandicapt kind, staat je leven op zijn grondvesten te schudden. En komen er hele wezenlijke vragen boven. En je zou kunnen zeggen, echte waardevolle aandacht komt tegemoet aan dit verlangen naar betekenis. Aan de ene kant voor een ander van betekenis te zijn. En aan de andere kant ruimte ook voor alle vragen rondom zingeving, vat ik het maar even samen. En we zeiden al, dat verlangen om voor een ander van betekenis te zijn, dat hoort gewoon bij je mens zijn. Dat is eigenlijk, zou je zeggen, iets heel gewoons. Maar het gekke is, dat dit verlangen bij kwetsbare groepen eigenlijk niet echt gezien en niet echt gehoord wordt. En hoe komt dat nou? Ik heb hier een weegschaal bij gezet. En je zou kunnen zeggen, het begint al met een enorme onbalans in geven en ontvangen. Of mensen nou thuishulp krijgen, of dat mensen in een instelling wonen. Je zou eens moeten turven hoeveel mensen er in een week langskomen. Zomaar binnenlopen om zorg te geven. Professionals, vrijwilligers, familie die van alles komt doen. Maar die mensen die hulp nodig hebben en die vaak dankbaar zijn hoor voor de mensen die komen, die moeten wel voortdurend hun handen ophouden. Eigenlijk zitten zij voortdurend aan de ontvangende kant. En voor heel veel mensen is dat moeilijk. Veel mensen vinden het makkelijker om zelf te geven dan in een afhankelijke positie van andere mensen te zitten. Dat gevoel van afhankelijkheid is vaak ontzettend moeilijk. En eigenlijk wordt dat nog eens versterkt, ik heb met een beetje lastig woord misschien gezegd, omdat zorg eigenlijk een soort van economische transactie is geworden. Nou, wat bedoel ik daarmee? De ouderen, de zieken, de gehandicapten is cliënt, is klant geworden. En het mooie is vergeleken met wat decennia vergeleken, dat we veel meer aandacht hebben voor de individuele noden van de mensen. Het is niet meer zo van iedereen krijgt hetzelfde. Dus die cliënt, die klant mag het zeggen wat zijn wensen zijn en wij proberen zo goed mogelijk daar antwoord op te geven. Maar van een klant verwacht ik niet dat hij iets terug doet. Dat is eigenlijk alleen maar eenrichtingsverkeer. En als u even denkt aan het, ja, ook een beeld uit het gewone leven. Als u als vrouw met uw man samen een nieuw bankstel gaat uitzoeken, dan gaat die verkoper zijn best doen om het u naar de zin te maken, zodat u precies krijgt wat bij u past. Maar zo'n verkoper verwacht niet dat u iets voor die winkel betekent. Nee, want u bent klant. En zo is het ook vaak met mensen die zorg nodig hebben, dat het eenrichtingsverkeer is. Wij doen het, zij mogen ontvangen, zij zijn de klant, maar dat die persoon zelf nog iets kan betekenen, zien we niet zo vaak. En ik heb er ook bij gezet, zorgen in het bloed van, ja, in het bloed van professionals. Maar ik denk ook heel vaak in het bloed van vrijwilligers, van familieleden. Je wil zo graag goed zorgen voor die ander. En daar heb je heel veel voor over. En dat is op zich prachtig. Als het maar niet alleen maar de ene kant op gaat, mag die ander misschien ook een beetje op zijn manier geven en zorgen voor jou. Een poos geleden was ik bij een kerkelijke gemeente waar ik een verhaal hield. En toen reageerde een van de mensen, oh zegt ze, ik haal mijn moeder wel eens een middagje uit het verzorgingshuis en dan neem ik hem mee naar ons huis. En dan zegt ze wel eens, zal ik even de aardappel schillen? Nee, gaat u maar lekker zitten. U hoeft niks te doen. Hij ziet het voor u, hè? En toen zei ze, maar nu denk ik, ja, misschien moet ik haar inderdaad maar die aardappels laten schillen. Want door die kleine dingen geef je iemand het gevoel dat ze bijdragen. Dat ze van betekenis zijn. Dus het zit vaak in hele kleine dingen. En dat het verlangen niet gehoord wordt om van betekenis te zijn, om zelf iets te mogen geven, zit ook wel heel erg in onze cultuur. Als het bijvoorbeeld gaat om ouderen. Je moet bijblijven, jong zijn, gezond, effectief. Dan sta je in aanzien. Meegaan met je tijd. Godfried Bomans had ooit eens een prachtige uitspraak. Vroeger waren oudere mensen die er bijna waren. Nu zijn oudere mensen die er bijna geweest zijn. Mensen die er bijna waren. Ze waren bijna bij de hemelpoort. En het geloof in God had een veel grotere plek in de samenleving dan nu. En nu zijn ze er bijna geweest. Want ja, je moet alles uit het nu halen. En in dat nu moet je vooral snel kunnen meekomen. Dus zo een aantal dingen waarom dat menselijke verlangen om van betekenis te zijn eigenlijk heel moeilijk gehoord wordt bij mensen die kwetsbaar zijn en die hulp nodig hebben. Nou, is dan de oplossing dat u naar iemand toe gaat en dat u zegt, nou meneer, mevrouw, wat zou u voor een ander willen doen? Nou, u voelt ook wel, zo werkt het niet. En ik heb erbij gezet, het is vaak spoor zoeken. Want dat verlangen is vaak heel moeilijk zichtbaar. Denk maar aan die mevrouw bij wie ik binnenstapte die gelijk zei van, ik mis het zo, ik kan niks meer voor een ander doen. Als je afhankelijk wordt en je zit in een rol dat je heel veel hulp van anderen krijgt, dan zou je kunnen zeggen, ga je er ook bijna naar gedragen. Dat je de zieke wordt of de oudere wordt. En nou ja, met een mooi woord noemen dat hospitalisatie, mag je ook wel weer vergeten, maar dat is dan een patroon. En als u denkt aan alle media-aandacht in de kranten, op de televisie, op de social media, hè, ouderenzorg en ook andere kwetsbare mensen, hoe moeten we het allemaal doen met elkaar? Je zou toch de indruk kunnen krijgen dat je alleen maar geld kost. Dat is toch het beeld wat heel veel naar voren komt. En aan de andere kant, ja, zegt u, ik geloof het eigenlijk niet hoor, dat iedereen van betekenis wil zijn. Er zijn ook mensen die zichzelf helemaal leeg gegeven hebben. Vader of moeder in huis gehad. Voor een zieke partner gezocht. Altijd overal klaargestaan. En het is wel goed. Maar dan neemt het heel vaak een andere vorm aan. Dat ze wel hopen dat zij op hun manier, immaterieel, van betekenis zijn voor hun kinderen. Voor hun kleinkinderen die ze misschien hebben gekregen. Ik sta af en toe even achterom te kijken, maar ik kan het niet helpen dat daar geen plaatje zit. En soms blijkt ook dat mensen, daar kwamen wij wel achter in de thuiszorg. Ja, we moeten natuurlijk meer samenwerken met mantelzorgers, met vrijwilligers. En je moet van de overheid ook steeds meer dingen opschrijven om te verantwoorden. Dat mensen toch wel echt de eigen regie hebben en dat je allerlei mensen betrekt. En daar kwamen we eigenlijk al pratend wel achter dat mensen ook onderling, ook als ouderen en ook als buurvrouwen in een flat, vaak wel kleine dingen voor elkaar doen. Maar ja, dat vindt deze generatie zo gewoon, hè, dat pannetje soep van vroeger, dat vertel je niet eens. Hè. Dus ook daar zit een kant waardoor het soms gewoon niet zichtbaar is. Terug naar die waardevolle aandacht. Zien wie die ander is. Niet alleen in zijn kwetsbaarheid en wat hij daarin nodig heeft aan hulp, maar ook in wat hij misschien nog aan verborgen mogelijkheden heeft. En wat ik erbij heb gezet, en dat ga ik zo praktisch met u uitwerken. Hoe kun je nou dat verlangen om te geven, wat vaak heel verborgen is, de gevende kant, hoe kan je die nou versterken? Zodat er een beetje meer balans komt in dat geven en ontvangen. Kijk, het zal niet even gelijk worden, want iemand is kwetsbaar en heeft hulp nodig, maar wel een beetje meer balans, zodat er tweerichtingsverkeer ontstaat. En ja, ik ga dat zo wel voor u invullen, maar net als net, ik ga dat niet zomaar doen en u mag luisteren. Ik heb een vraag voor u. Als u eens denkt aan mensen aan wie u hulp geeft, bij wie u komt, neem maar gewoon eens, ik weet niet eens hoe u ze noemt, de mensen waar u naartoe gaat. Wat heeft u van die persoon geleerd of ontvangen? En ik ga het nog een beetje moeilijker maken, want als ik dit vraag aan verzorgend personeel, is het eerste wat mensen zeggen, liefde. Dankbaarheid. Prachtig, allemaal waar. Maar u mag het heel concreet maken. Wat heeft u persoonlijk geleerd of ontvangen van iemand bij wie u kwam om hulp te geven? U mag weer eventjes met elkaar erover praten.
volgens mij komen de verhalen wel los. Zou u nog even één zin willen zeggen tegen elkaar en het dan willen afronden? En ik ga nou eens even deze kant op lopen. Wie mag ik het woord geven? Wat hebt u geleerd of ontvangen van iemand anders aan wie u hulp gaf? Durft u, dames?
Ik heb wel eens wat ontvangen, ja. Een mooie boeket bloemen. Ja. Dat is echt praktisch.
Heel praktisch. Nou, dat is ook heel mooi. Hè? Iemand die toont daarin.
Ja, dat ze toch nog kunnen geven ook weer. Hè? Ja, dat is ook wel een stukje liefde en, ja, en aandacht natuurlijk naar de hulpverlener toe.
Wie?
Ik heb een voorbeeld uit het verpleeghuis dan, maar het is even een andere omgeving, maar ik vond het zelf wel heel waardevol. Er was een bewoonster die had een moeilijke avond gehad. Die was daar best nog wat van streek van. Ook moeilijke ervaringen van vroeger kwamen weer naar boven. En toen we daar in de nachtdienst daarover hadden, toen kon je merken dat dat haar een stukje opluchting gaf, dat ze het kon delen. En later toen ik nog een keer kwam, zei ze, zuster, ik wil iets aan je meegeven. Een gedichtje, het kwam ook dichtbij op Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit moeilijk leven de Heere mij weg en woning had bereid. En dat mijn naam staat in zijn boek geschreven tot heerlijkheid. Zo ik niet had geloofd, zo ik niet had geloofd. Is het wat voor je? Zei ze. Ik zeg, ik vind het wel heel mooi dat u me dit meegeeft. Heel waardevol. Ze zegt, ik zal het wel voor je opschrijven. Dan doe ik het bij je in de brievenbus. Alsof ze wist waar mijn brievenbus was. Maar, dus ik heb het zelf opgeschreven. Maar ik heb ze hartelijk bedankt. Ik vond het zo mooi dat ze echt iets wilde delen van zichzelf. Waar zij steun aan had. En ook mij wilde meegeven.
Dank je wel voor dit mooie verhaal. En jij bent het ook nooit vergeten. Want je kan het zo uit je hoofd vertellen. Stukje, ja, levenswijsheid, geloofservaring van de wandel met God, wat ze met jou gedeeld heeft. Nog één reactie? Ja, daar zo.
Het is al heel lang geleden, maar het staat nog in mijn geheugen gegrift en ik heb er ook ontzettend veel van geleerd. Ik was een keer weg met een aantal mensen en er was een jongen bij met een dwarslesie die zijn nek had gebroken, kon echt bijna niks. Moest dus echt alles laten doen. En we waren een paar dagen weg met de groep. En dan gingen we de boel klaarmaken. Dus we hadden hem erbij. Hij stond erbij. En wij waren bezig met de tent opzetten en allerlei dingen doen. En hij zei iedere keer tegen mij van, nou, als je nou dit doet, of als je nou dat doet. Oh, ik dacht, dat zie ik toch zelf ook wel. En net als ik het wou gaan doen, dan zei hij wat ik moest gaan doen. Ik dacht, verschrikkelijk. Ik denk, ja, dit hou ik zo geen dagen vol. Want ik irriteer me mateloos. En ik dacht, ja, daar moeten we over praten natuurlijk. Dus ik zei, Jos, weet je, dat weet ik natuurlijk zelf ook wel, hè, wat jij nou zegt. Hij zei, Ellie, het is de enige manier waarop ik mee kan doen. Dat was een levensles.
Het is de enige manier waarop ik mee kan doen, zei de jongen. Het was een levensles voor u. Mooi, mooi dat we zo wel zulke verhalen met elkaar kunnen delen. Dank u wel dat u zo lekker meedoet. Ja, de gevende kant. Daar zitten inderdaad heel veel kanten aan mooie dingen die mensen, ook al zijn ze kwetsbaar, op wat voor manier dan ook hebben ze hulp nodig, kunnen geven. En mooi wat het verhaal wat jij al vertelde over die bewoner in het verpleeghuis. Ja, als het gelovige mensen zijn die hun hele leven lang met de Heere God gewandeld hebben, dan hebben ze ook daarin vaak heel veel te geven. Soms in woorden, soms alleen maar in hun houding. Dat je denkt, hoe kan het dat iemand zoveel moet lijden en zo rustig is? Ook dat is iets wat je dan kan raken, wat mensen je meegeven. En dat hebben ze niet eens altijd bewust door. Ik moet trouwens in dit verband ook aan een andere mevrouw denken. Prachtig hoe de Heere God ook dementerende mensen inderdaad gebruikt. Hè? Wat je denkt, van nou, die mensen kunnen toch niks meer. Jaren geleden
Die kon de weg niet meer vinden. Toen hadden we nog geen gesloten afdelingen daarvoor. Dus het was een beetje op de rand van dement worden. En op een zeker moment stapte zij 's nachts de verkeerde kamer in. Bij een buurvrouw. Ja, kan gebeuren. En die buurvrouw die was op dat moment ontzettend verdrietig. En deze demente dame had haar jarenlang ontzettend veel kerkenwerk gedaan. Was heel vrijmoedig in haar geloof. En die knielt neer voor dat bed. En die gaat voor die verdrietige dame bidden. Zij was het natuurlijk de volgende dag vergeten. Ze had geen idee wat ze gedaan had. Maar die buurvrouw zei nou, het was bijna een engel die door God gestuurd was. Zo mooi dat God ook iedereen, echt iedereen kan gebruiken. En mooi dat verhaal van jou is mee vanmorgen in de Bijbellezing. En het mooie vind ik als je al die evangelieën naast elkaar legt. Als je gaat kijken, als de Heer Jezus in een andere evangelie zegt, kijk eens, ga eens zien wat je hebt. Wie komt daar met die 5 broden en de 2 vissen? Het staat met een 1 evangelie, een paidarion. Dat is een klein jongetje of misschien wel een jonge slaaf. Dat is nou niet degene van wie je als eerste verwacht, hulp verwacht. Dus we worden allemaal ingeschakeld. Mooi is dat. Ik heb erbij gezet ouderen als erfdelers. Erfdelers inderdaad soms van geloofswijsheid, van levenswijsheid. Mensen weten vaak ook heel veel wat er in ons land gebeurd is, van de geschiedenis, van onze cultuur. En als je daarover aan de praat raakt, hoor je door die verhalen heen vaak ook heel veel mooie dingen. Kleine dingen doen voor een ander. Nou, inderdaad, dat bosje bloemen waarin iemand zijn waardering tot uiting brengt. Of iemand die toch wil meedenken hoe je dingen moet doen. Zo'n tent opbouwen, andere dingen. Even iemand helpen met belastingpapieren invullen. Een luisterend oor voor dat kleinkind dat belt. Heel veel van deze dingen, daar zit het in. En zeker ook het gebed. Mensen zeggen vaak wel eens tegen mij, ik heb nu veel meer tijd om te bidden. En wat is dat ook kostbaar, dat ze op die manier er mogen zijn. Van betekenis mogen zijn. En ik heb er nog boven gezet, ja, oprechte belangstelling voor u. Dat ze met jullie meeleven als jullie komen. Ik weet nog wel jaren geleden, als ik dan bij mensen op bezoek was, dat mensen wel eens vroegen, oh, heb je ook kinderen? Of ze hadden mijn dochtertje toen ze nog klein was een keer gezien, vertel eens, hoe is het met haar? En dan dacht ik wel eens bij mezelf, ja, daar kom ik toch niet voor. Kom voor u. Maar eigenlijk is dat ook wel heel mooi, hè? Dus als je daar kort op ingaat en iets van een stukje van jezelf vertelt, dan laat je iemand ook geven, laat je iemand ook merken hoe mooi het is dat hij meeleeft. Want dat meeleven, die betrokkenheid en belangstelling, dat is iets wat iemand graag wil geven. Dus ja, door te luisteren, door te ontvangen, laat je dan eigenlijk geven. Even kijken hoor. Maar hoe doe je dat nou praktisch? Die gevende kant versterken en uitlokken, kan dat wel? Hoe kun je nou creatief zijn als je bij iemand over de vloer komt om daar wat meer balans te krijgen, dat mensen meer het idee krijgen dat ze ertoe doen? Het begint inderdaad met actief luisteren en verhalen uitlokken. Als u bij een cliënt toegaat die kerkelijk is, zou u misschien eens kunnen vragen, hebt u zondag nog een mooie kerkdienst gehoord, een mooie preek gehoord? Misschien kun je daar een gesprekje over aangaan en ook daarin laat je dan de ander geven. Of u ziet mooie foto's aan de muur hangen, of misschien een bijbeltekst. Wat voor herinnering hebben mensen daaraan? En ik heb erbij gezet en ik ben blij dat die op de boekentafel ligt, want ik was hem vergeten mee te nemen. Er is een prachtige hulpmiddel in omloop om levensboeken te maken. Dat heet Mijn Leven in Kaart. Maar het mooie is, er staan over allerlei thema's, van verliefdheid tot oorlog, tot uitvindingen, verzinnen is iets. En een ouderwetse fotoplaatje bij, met wat vragen om in gesprek te komen. Nou, dan hoeft u niet de vraag en antwoordspelletje te gaan doen, maar het kan soms wel even helpen. Hé, waar kun je het over hebben met elkaar? Hoe kun je die verhalen uitlokken? En dan is het niet alleen luisteren, maar vooral teruggeven wat u ontvangt. Voor u was het een levensles. Ik weet niet wat u destijds tegen die jongen gezegd hebt over die tent. Wat jij gezegd hebt tegen die oudere dame. Maar het kan zoveel betekenen als je zegt, wat mooi dat u zo in het leven kan staan. Als mensen bijvoorbeeld kunnen genieten van een kleine vogel die zingt, ook al liggen ze ziek op bed. Omdat ze juist daar aandacht voor krijgen. Wat fijn dat u me dit vertelt. Dat wist ik nog helemaal niet. En dat lijkt heel gewoon, hè? Maar vaak slaan we dat over. Ik weet wel, toen we een dag bezig waren met verzorgenden bij ons in huis, dat iemand tegen mij zei, na een aantal weken, ja, eigenlijk weet ik dit al, want ik werk al zo lang in het vak. Maar ik ben erop gaan letten, om bewust dingen terug te geven. Moet je wel menen natuurlijk, hè? Want dan merken mensen dat ook wel. Maar op het moment dat ik dat doe, dan gebeurt er iets in dat gesprek, want dan voelen mensen inderdaad zich gezien in datgene wat ze eigenlijk aan u, aan mij gegeven hebben. Je zou wel kunnen denken, wat deden mensen vroeger aan werk, aan hobby's? Nou, vroeger noemde je dat niet zo, want je had natuurlijk niet zoveel vrije tijd, maar er waren wel interesses. Dingen die mensen graag deden. En zou dat op de een of andere manier nog weer een plekje kunnen krijgen? Ja, denkt u misschien, dat kan toch heel vaak niet? Nou, ik moet denken aan een meneer die bij ons op de palliatieve afdeling lag. Dat is al wel een poosje geleden, hij leeft niet meer. Die was dirigent geweest. De laatste paar dagen, laatste week van zijn leven. Op een gegeven moment was het een paasviering in huis die ik leidde. En ik had een van de bewoners gevraagd, heel bewust een van de bewoners die nog goed kon zingen, of hij een sololied wilde zingen. Maar op de dag zelf werd zijn vrouw plotseling opgenomen in het ziekenhuis, dus meneer kon niet zingen. En ik had natuurlijk kunnen denken, nou ja, dat mag geen solo, maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Dus dan ga je denken van, hey, kunnen we het op een andere manier oplossen? Heb het er met collega's over. En toen zei iemand, weet je wel dat die meneer op de palliatieve afdeling dirigent geweest is? Ja, dat wist ik wel. Ik wist ook dat hij aan de zuurstof lag. Dus ja, ik ga daar niet dan zomaar binnenstappen. En we hebben wat mensen met beperkingen die ook dingen doen in de huishouding. En iemand had daar gewoon vrolijk voor zichzelf onbevangen paasliedjes lopen zingen. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb dat meisje van een jaar of 17 bij die dirigent gebracht. En ik heb verteld van, zouden jullie samen een lied willen zingen? Want zus en zus en zo. En dat bed lag bezaaid met muziek. Die man werd voor even weer helemaal dirigent. En uiteindelijk is hij met bed en al de zaal ingereden en hebben ze samen gezongen. Ik kan u wel vertellen, ik heb denk ik nog nooit zo'n mooi paaslied gehoord. Christus onze Heer verrijst. Had een professional het beter gedaan? Tuurlijk. Waren het zuivere stemmen geweest. Maar dit kwam zo diep uit het hart van mensen. Dit was zo'n getuigenis. En toen ik na afloop naar die man toe liep die bijna geen adem meer had. Dat ik dit mag nog doen. Dat ik hier nog mijn stem aan mag geven tot de eer van God. En een paar dagen later is hij overleden. Ja, misschien wel een paar dagen eerder dan anders. Maar als je het dan over kwaliteit van leven hebt, over mogen geven, dan is dit er een heel mooi voorbeeld van. Nou zegt u, denkt u misschien, ja, ik werk natuurlijk niet in zo'n huis. Ik kom één op één bij mensen thuis. Ik moet trouwens even de tijd in de gaten houden, zie ik. Maar het kan natuurlijk ook in kleine dingen. Misschien komt u ergens en staat er een orgeltje bij iemand thuis. Zou u voor mij wat willen spelen? Ja, dat kan ik eigenlijk niet meer zo goed. Tot iemand daarachter kruipt. Jij gaat misschien meezingen. En dat gezicht gaat stralen. Denk aan andere dames die altijd heel veel gehandwerkt hebben, gebreid hebben. Nou, sokbreien, dat lukt niet meer, want dat is veel te ingewikkeld met zo'n hiel erin. Ik kan het helemaal niet, maar goed. Andere generatie. Maar ze kunnen nog wel lapjes breien. En ze doen het graag. En een ander zet het weer in elkaar tot dekens voor Roemenië. Dus als je gaat nadenken over interesses, over werk, van kan dat op een aangepaste manier, kun je daar iemand als het ware uit de tent lokken. En je zult zien dat mensen daarvan echt genieten. En jij ook. Mensen van betekenis laten zijn heeft ook te maken met verbinding zoeken met andere mensen. In Riedenborg, waar ik werk, hebben we heel erg ons best gedaan om ouderen, cliënten in de wijk, bewoners in de instelling in contact te brengen met middelbare scholieren. Onder andere via een maatjesproject, via maatschappelijke stages. Nou, de stages zijn formeel niet meer verplicht, maar er zijn nog steeds een boel jongeren en scholen die het graag willen. En de eerste indruk is vaak, nou, die mensen zitten achter de geraniums en die zijn saai. Wat moet je nou met oudere mensen? Ik zeg maar gewoon heel eerlijk zoals het is. Totdat mensen als maatje aan elkaar gekoppeld worden. Ik had het net over de geschiedenis. Die gaat leven. Ik vind geschiedenis een vreselijk vak. Maar als iemand mezelf vertelt, is dat net een live documentaire. En zie je het al voor je, als een oudere gaat vertellen hoe die terugkwam lopen uit Duitsland, andere dingen die hij meegemaakt heeft, dan laat je iemand ook werkelijk doorgeven aan de volgende generatie. En dat doet mensen heel erg goed. Maar ook over verliefdheid, ik hoorde daarbij, ik weet niet meer wie het waren, twee mensen bij die kaartjes. Oh, mijn eerste liefde, ja, weet je het nog? Ja, daar praten ze ook over. En je krijgt soms hele verhalen. Mensen hebben heel veel plezier met elkaar. En jongeren zeggen wel eens, ach, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd hoor, als het om dit soort dingen gaat. Peuters, bezoek van een kinderdagverblijf, breng die in contact met dementerende en mensen genieten op hun eigen manier. Dat zit dan meer op het gevoelsniveau, hè? Kan een dementerende geven? Nou, we hebben al genoeg gehoord dat het inderdaad kan. En dat geldt zeker ook voor gehandicapten. Op allerlei manieren. Misschien hebt u wel eens van Harry Nouwen gehoord, katholiek priester. Die hoogleraar is geweest jarenlang. En op een gegeven moment, als hij er een beetje in een crisis belandt, gaat hij zelf werken bij mensen die zwaar gehandicapt zijn. En dan wordt hij gekoppeld aan Adam. En van door hem heen, door iemand die eigenlijk niets kan, leert hij Gods onvoorwaardelijke liefde kennen. Dus ook op hele andere manieren kunnen mensen soms, zonder dat ze zich bewust zijn, dingen aan ons geven. Hebben mensen in de buurt in verbinding gebracht met elkaar. Mensen met dezelfde interesses. Mensen waarvan zeiden van, nou, ik wil wel een boodschapje halen voor de ander. Ik wil wel iemand naar het ziekenhuis rijden. Of ik heb altijd in de administratie gezeten, laat mij maar even helpen. Mensen die zeiden, ik voel me vaak niet veilig. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt zorg nodig. Maar als ik nou val, wie merkt dan dat ik hier lig? Gewoon wat buurtbewoners die we aan elkaar verbonden hebben om elke avond via een belcirkel even te bellen. Is alles goed met je? Oké. Geef mensen een veilig gevoel. Nou, denkt u, ja, dat is allemaal mooi. Maar jij hebt een hele organisatie en je hebt allerlei mensen die je kan inzetten. En ik kom alleen. Ik kom alleen die drempel over. Dus wat moet ik nou met dit verhaal? Ik kan je inderdaad afvragen van, doe je het alleen? Of kun je ook dingen als afdeling organiseren? Als u nou inderdaad gewoon bij iemand komt, en misschien komt u wel om een mantelzorger te ontlasten. En misschien heeft die persoon inderdaad wel een dementerende partner. Nou, u zou eens aan die mantelzorger kunnen vragen, houdt uw man of vrouw van kleine kinderen? Misschien bent u al oma en hebt u een kleinkind die in de buurt woont. U hebt toch uw oppasdag, u neemt uw kleinkind even mee. En zo kun je dan ook op die manier die ouderen en die jongeren, het kind, voor elkaar van betekenis laten zijn. Mensen genieten daarvan. En u zou contact kunnen zoeken met andere vrijwilligers van de NPV in uw woonplaats of misschien in uw afdeling. Hey, hebben wij mensen waar we naartoe gaan die dezelfde interesses hebben? Zouden we met elkaar die mensen met elkaar in contact kunnen brengen? Zouden ze daarin iets voor elkaar kunnen betekenen? En Freek zei het al, van wij moeten echt andere stappen ook gaan zetten. Er komt heel veel op ons af. Mantelzorgers wordt meer ingeschakeld. Meer beroep op vrijwilligers. Daar is de zorg ook mee bezig. Misschien komt u bij iemand die ook professionele hulp krijgt. Wat zou een school of een kerk in de buurt kunnen betekenen? Is de zorgorganisatie daarom mee bezig? Of kunnen jullie dat samen doen? Om te kijken hoe je mensen aan elkaar kan verbinden die voor elkaar van betekenis kunnen zijn. En als ik denk aan kerken. Ja, kerken zorgen vaak heel goed voor ouderen, voor zieken. Maar denk nog even terug aan het begin, ook dat is vaak eenrichtingsverkeer. Wij gaan op bezoek, wij organiseren een bejaardenreis, wij, met alle beste goede bedoelingen. En mensen hebben vaak heel veel nodig. Maar ook daarin, zou die ouderen misschien mee kunnen leven met een jeugdvereniging, een kaartje kunnen sturen, dus even contact. Zouden ouderen gevraagd kunnen worden om bij bepaalde situaties voor noden in de gemeente te bidden? Allemaal van die dingen waar je over na kan denken. Hoe kun je het een beetje omkeren? Nou, het is natuurlijk heel verschillend. En soms moet je mensen ook de drempel overhelpen naar een ontmoetingsplaats. Ik gooi er toch nog even een voorbeeld tussendoor. Het mag nog wel een Freek. Denk ook aan mensen in de zorg, in de thuiszorg werkten. We hebben ook wel intervisiegroepen en daar begeleid ik ook een aantal groepen van om eens bewust te worden van waar zit het nou in? Ja, zegt ze, we hadden twee mensen die wilden best in het wijkcentrum eten, maar ja, ze durfden eigenlijk geen van beiden. En mag ik dat dan wel zomaar? Met privacywetgeving kan ik dingen weer uitwisselen van elkaar. En toen was ze bij een van deze dames en de alarm gaat. Iemand is gevallen. Wat bleek? Die andere dames, zij wisten het niet van elkaar, liep op de galerij en was gevallen. Dus mijn collega zegt, nou, ik kom zo bij u terug. Ik moet even iemand helpen, want die is gevallen. Mag ik met je mee? Mag ik met je mee? Iemand loopt slecht, heeft een rollator. Je bent toch veel sneller als je het zelf doet? Maar door onze gesprekken zei ze van, nou, is goed. Dus zij wandelde met die cliënt op de galerij naar die andere dame. Als u nou even hier wacht, dan ga ik hulp halen en vraag haar gelijk even om uit eten te gaan, hè? Want jullie willen allebei wel naar dat restaurant. Nou, zo kan het dus soms ook. En u bent hele verschillende mensen. En de ene durft inderdaad zomaar met wildvreemde mensen te gaan praten en proberen contacten te leggen. En de ander zegt, nou, dat past echt niet bij mij. Als ik dat moet gaan doen, nou, dan weet ik niet hoe ik wel vrijwilliger wil zijn. Nou, dat hoeft u natuurlijk niet allemaal te doen. Maar er zijn vast mensen binnen uw afdeling die het wel leuk vinden. En eigenlijk, en dat kan u allemaal, kunt u als het ware ambassadeur zijn voor mensen die kwetsbaar zijn. Dat je in je omgeving op je eigen manier uitdraagt. Ze doen ertoe. Ze hebben wat te betekenen. Het zit soms in hele kleine dingen. Misschien kom ik hier nog op terug, maar ik moet over een kwartier stoppen en er moeten nog vragen tussenkomen. Dus, want ik had nog een opdracht voor u, maar ik kan het ook wel even zo proberen in de zaal te vragen. Ik heb daar een theepotje staan met ik schenk aandacht. En ik denk dat u dat heel vaak doet. U gaat met warmte en liefde naar de mensen toe. En probeer nou eens even iemand in gedachten te houden waar u komt. Hoe zou u het voor elkaar krijgen om dat potje als het ware in de hand van die ander te krijgen? En wat gaat die ander dan schenken? Wat ontvangt u dan? En wat voor verbindingen moet u misschien leggen? Nou, dat is eigenlijk iets om echt over na te denken. Dus ik weet niet of er mensen zijn die dat zo kunnen. Ik had gedacht, we kunnen daarover praten, maar dat is voor de tijd denk ik niet handig. Of neem hem anders gewoon voor uzelf mee. U krijgt na afloop een handout uitgedeeld. Probeer eens voor jezelf te bedenken, hey, hoe krijg ik die omkering nou voor elkaar? Kan ik iets verzinnen? Of is er iemand die nu zegt, ik heb een idee en ik wil het delen? Dat mag ook. Het is wel een beetje eng, hè? Ik ga even verder. Waardevolle aandacht. Ik heb nu heel erg de relatie, de nadruk gelegd op wat betekenis zijn, op die horizontale dimensie. Ik kwam ook wel even naar voren hoe dat kan in de relatie met God en wat mensen elkaar te geven hebben. Maar hoe dan als mensen zelf ernstig ziek zijn? Ja, dat voorbeeld van die dirigent is mooi, maar we weten ook dat dat uitzonderingen zijn. En dat er ook mensen zijn die doodziek op bed liggen, echt helemaal niets meer kunnen. Zelfs praten is te veel. En hoe ziet het er dan uit? Waardevolle aandacht, ik heb het erbij gezet, is ook warm aanwezig zwijgen. Wat bedoel ik daarmee? Het geschenk dat iemand echt zichzelf mag zijn zoals hij op dat moment is. Met al zijn kwetsbaarheid, met al zijn nood. Ik kwam een paar weken geleden bij een meneer van begin 60 op de palliatieve afdeling. Iemand die kanker had, het proces ging heel snel. En dan kom je naar binnen, heb je iemand nog nooit gezien. En probeert wat contact te maken, wat dingen te vragen. En toen verzuchtte hij, ik word zo moe van iedereen die van alles van mij wil weten. En zelfs hoe ik me voel. Had die man helemaal geen woorden voor. Ik ben een poosje bij zijn bed blijven zitten. En toen zei hij tegen mij, wat fijn dat u er bent. Samen een poosje zwijgen. Schept een band. Samen een poosje zwijgen. En er kan stilte ook vol zijn van waardevolle aandacht. Vinden we vaak heel moeilijk, want we praten het liever vol. En dan ook de andere kant. Dat er inderdaad op zulke momenten ook echte ruimte mag zijn voor iemands vragen. voor iemands verwarring, voor iemands noden. Mensen zitten vaak niet te wachten op advies. Kerkelijke mensen weten vaak best wel wat dogmatisch de juiste antwoorden zijn. Maar op dat moment zoeken ze een medemens. Een medemens die medemens is. En die het durft uit te houden bij de vragen, bij de pijn. Nou. En dan laat je iemand ook. Geef je iemand het geschenk om daarin echt zichzelf te zijn. En misschien dat je inderdaad dan samen toch kunt zingen. Of een lied kunt opzeggen. Wat dan ook. Maar dat is dan wel genade die God geeft. En weet dan ook maar dat de Heere God het in de hand heeft. En dat wij het allemaal niet hoeven te doen. En dan snap je wel waardevolle aandacht. We hebben het heel veel gehad over mensen waar we naartoe gaan. Die kan niet zonder waardevolle aandacht voor jezelf. Daar is straks een workshop over. Ik zeg daar niet te veel over. Maar als je zo bij iemands bed zit, ja, dan kan het best zijn dat je het heel confronterend is. Of dat iemand misschien vragen heeft die raken aan jouw vragen. Aan jouw kwetsbaarheid. Aan jouw pijn. Hoe ga je daarmee om? En weet je ook je grenzen? Waar je energie ligt? Wat je kan? Hoeveel je van jezelf kan geven? Nou, daar gaat een workshop over vandaag. En ook waardevolle aandacht voor de mantelzorgen. Daar is de balans de andere kant op. Niet het ontvangen, maar heel veel geven. Heel veel geven. Dan kun je de waardevolle aandacht ook geven aan de mantelzorger. Dat je benoemt wat je ziet, wat die ander doet. En dat je bij iemand bent, dat iemand niet voortdurend op zijn horloge hoeft te kijken. Als die weg mag, oh, moet ik nu alweer terug? En misschien iemand helpen om erbij te komen. Wat zou je zelf nodig hebben om het vol te houden? En ook daar is een workshop over. En ik heb er nog onder gezet. Delen, helen en vieren als kernwoorden. Een beetje samenvattend. De ander laten delen. Laten geven. En hoe die nog van betekenis kan zijn. Over en weer. En helen heeft ook te maken met wat ik net noemde. Dat iemand ook in zijn kwetsbaarheid zichzelf mag zijn. En de Joodse filosoof Martin Buber heeft ooit gezegd. Er is genezing door ontmoeting. Door werkelijk elkaar te zien als medemens, als wie je bent. En ook vieren. Rondom feestdagen, rondom een kerkdienst. De dingen in het gewone leven, dat kan ook een maaltijd zijn. Want hebben we veel dingen, zeker ook als christenen, waarin we dingen kunnen delen met elkaar. En door de gebrokenheid heen Gods goedheid kunnen zien. En dan tot slot, waardevolle aandacht ontstaat in een echte ontmoeting met een ander, waar sprake is van die wederkerigheid, dat tweerichtingsverkeer. Dat je allebei mag geven en dat je allebei mag ontvangen. En dat gaat niet vanzelf. Daar heb je veel creativiteit en geduld voor nodig en heel veel liefde. En ik heb hier een plaatje neergezet van bloemen in de bergen. Ik hou heel erg van bergwandelen, doen we heel veel in de vakanties als gezin. En wat ik altijd zo mooi vind, is dat je bloemetjes ziet op plekken van je denkt, kan hier nou nog iets groeien? Koud, wind, wat komt daar nog altijd? En dan toch zie je ze zomaar naar boven komen, tussen de rotsen of in de vereiste sneeuw. En dat is voor mij eigenlijk ook bijna een beeld van hoe dat mijn kwetsbare mens is. De omstandigheden zijn moeilijk, maar ze kunnen vaak nog bloeien. Kunnen wij dat zien? Kunnen wij helpen om voorwaarden te creëren waarin ze dat op hun eigen manier nog kunnen? En voor u denkt, oh, dat is wel een grote opdracht. Wij mogen dat doen als christenen onder de zegen van de Heere God. De Heere God die u en mij elke dag zijn liefdevolle aandacht schenkt. En die is onvoorwaardelijk. En misschien merk je tot je verrassing wel dat die liefdevolle aandacht voor u, dat u die dan misschien wel ontvangt door degene bij wie u komt om hulp te brengen. Ik wens u heel veel vreugde en heel veel zegen bij uw vrijwilligerswerk. Dank u wel. Er staan achterin twee microfoons in de zaal. Er is nog een poosje tijd voor wat vragen. Wie heeft er een vraag? En als u uw vraag dan even door de microfoon wil stellen. Mag u uw hand opsteken als u een vraag heeft.
U heeft het allemaal heel mooi uitgelegd en belicht. Maar ik heb ook heel veel rand- en buitenkerkelijke cliënten. En dan moet je toch op een andere manier die mensen benaderen. Heeft u daar tips voor?
Ja, want ik denk dat heel veel dingen eigenlijk niet zitten geloof is mooi als je dat kan delen. Maar het zit hem inderdaad ook in kleine dingen dat mensen best wel voor een buurman of buurvrouw iets willen doen. Of nog een kaartje om met iemand mee te leven. Samen misschien dezelfde hobby hebben. Daarin zie ik bij ons in de wijk niet heel veel verschil tussen kerkelijk en niet kerkelijk. Alleen het is wel... Je moet soms meer zoeken naar hoe kan je verbinding leggen. Op het moment dat iemand kerkelijk is, heeft hij ook altijd wel weer een gemeenschap om zich heen. Dus je moet soms meer zoeken naar wat voor lijntjes heeft iemand in zijn netwerk. Maar als u bij verschillende mensen komt, kan u ook zelf mogelijk die verbinding leggen. Ik zie u nog echt heel erg denken van hoe moet ik het allemaal praktisch doen? Ja, het is lastig. Ja, of probeer eens inderdaad, ik weet niet of mensen het leuk vinden om over dingen over vroeger te vertellen. Kijk eens zo'n methode in van levensboeken maken. Het hoeft niet om een levensboek te maken. Het kan u soms wel helpen om in gesprek te komen. En als mensen dingen delen die voor hun belangrijk zijn, en u kunt daarop reageren, dan laat u ze als het ware ook geven. Ja, dus dan ja, de dingen die zij weer door te geven hebben. En misschien leert u wel hele mooie dingen. Ik moet nou even denken inderdaad aan het maatjesproject van ons. Wij hebben heel veel jongeren van het Wartburg die meedoen. Die zijn natuurlijk met een reformatorische achtergrond. Maar onze cliënten komen overal vandaan en hebben soms ook helemaal geen kerkelijke achtergrond. Er was ook een meisje die kwam bij een mevrouw. Dat vond ze best lastig, want die ging naar de kerk en bad nooit. En nou ja, het is een hele andere wereld dan waar ze zelf uitkwam. Maar dat meisje had verkering met de jongen. En dat kwam natuurlijk ook gewoon te sprake over verliefdheid, over wat je doet met elkaar. En toen zei die dame, die in Schippersinternaat had gezeten, toen zei ze, pas je wel een beetje op. Ben je niet te snel? En wat ik heel bijzonder vond, dat zij deelde, dat zij ooit een abortus had laten plegen en wat dat met haar gedaan had. En dan heb je het over geen niet-kerkelijke, hele andere verbinding. En toch hele mooie dingen aan elkaar kunnen geven. Dus ja, ieder mens heeft te geven. We moeten soms even zoeken naar andere invalspoorten. Ja.
Ja, hele andere vraag ook. Maar ik snap de eerste zin niet die daar staat. En ik krijg hem er ook niet uit.
Dat heb ik niet meer genoemd. Ja, dat is heel goed dat u dat vraagt. Waardevolle aandacht bemint mensen tevoorschijn. Ja, bedoel ik eigenlijk dat je... Zoveel mensen houdt, zo creatief bent in dingen uitlokken, dat ze eigenlijk durven laten zien wie ze ten diepste zijn. Ook in de latente, verborgen verlangens die er nog zitten, dingen die ze graag zouden willen geven. Dat ze echt zichzelf mogen laten zien. Dus ja, de uitdrukking is van tevoorschijn beminnen is van Andries Baart, hoogleraar in de presentietheorie. Maar inderdaad, dat iemand zichzelf mag laten zien als je van ze houdt, creatief probeert dingen uit te lokken. Tevoorschijn beminnen. Nog andere vragen?
Ja. Wat voor achtergrond heeft u qua werk, zeg maar? Waar werkt u precies?
Oh ja, Freek had het al even genoemd, maar misschien was het te kort. Nee, ik werk als geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Riedenborg. En dat is zorgorganisatie in Ridderkerk. Dat is, je kan denken aan thuiszorg, je kan denken aan verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, een hospiceafdeling. Wij hebben ook eigen diensten in de wijk. Dus dat is ook bijvoorbeeld maaltijdvoorziening, dagverzorging. Dus eigenlijk alles wat met ouderenzorg te maken heeft. En mensen denken bij geestelijk verzorger altijd in eerste instantie, ja, je gaat dus bij mensen op bezoek en je leidt weeksluitingen en zo. Ja, dat doe ik. Maar ik ben vooral ook steeds meer met directie en met managers gaan samenwerken van hoe kunnen we nou onze identiteit op een andere manier neerzetten? Hoe kunnen we verschil maken voor oudere mensen? En dat is misschien wel leuk om te zeggen. Dat hele boek wat ik geschreven heb, was ik van plan een boek te schrijven? Nee, helemaal niet. Maar ik ben wel gevraagd van, joh, je hebt zo'n mooie visie op ouderen. Kunnen wij als Riedenborg iets neerzetten vanuit onze identiteit om op een andere manier om onze taak als christenen zeg maar op te pakken? En dat is heel erg tot uiting gekomen in dat mensen proberen van betekenis laten zijn. Dus ja, zo is het gekomen. Ik werk zelf ook met heel veel vrijwilligers. In het begin kan je denken, ja, moet je alles? Nee, want ik zeg altijd, geestelijke verzorging is niet iets van mij alleen als geestelijk verzorger. Maar dat is iets van ons allemaal. Of je nou de nachtverpleegkundige bent aan het bed, of de vrijwilliger, of de broer, of de zus. Kun je met elkaar ruimte maken ook voor zingevingsvragen. En dat kan horizontaal zijn, maar dat kan ook in relatie met God zijn, allerlei dingen die er spelen. Dus dat is een beetje wat ik doe. Nou, goeie vraag hoor. Geen vragen meer. Nou, volgens mij is het ook 12:00. Oh, ja. U heeft ook nog een vraag.
Dank u wel. U heeft vanmorgen erg sterk de wederkerigheid benadrukt in de relatie tussen zorgvrager en zorggever. Maar ik heb ook te vaak gemerkt dat mijn verhaal bij mijn cliënt niet veilig was. Dat ging via weer terug. En de manier waarop ik het terughoorde, daar herkende ik mezelf niet helemaal meer in. En dat maakt het wel erg lastig.
Klopt, dat klopt. En je moet natuurlijk heel erg aftasten van met wie heb je te maken en wat deel je van jezelf. Als ik naar mensen toe ga, deel ik niet allerlei privé situaties met mensen. Dat doe ik niet. Maar wederkerigheid kan toch wel zitten op gewoon menselijke dingen, zeg maar, zonder dat je heel veel persoonlijke details hoeft te vertellen. En dat is inderdaad een beetje aftasten van hoe zit je zelf in elkaar? Hoeveel durf je van jezelf te laten zien? Hoe zit die ander in elkaar? Ken je die genoeg? Wat is veilig? En je moet natuurlijk niet hebben dat u dingen gaat vertellen en dat op het dorp hoort en dan heel veel vorm terug hoort wat u gezegd hebt. Dus dat is inderdaad zoeken naar een balans. Ja.
Dankjewel Margriet voor je inspirerende verhaal. Het was best wel veel toch, hè? Vond u ook niet? Ja. Ik was vergeten te zeggen dat de handouts bij de uitgang van de zaal liggen. Dus als u alles opgeschreven heeft, dan heeft u het 2 keer. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik mag misschien ook wel zeggen dat jouw aanwezigheid hier ook gesponsord is door de Riedenborg. En je hoeft er geen vrije dag op te nemen. Maar ze zeiden, dat is wel goed om ook op die manier te laten zien waar wij voor staan. Dat theepotje blijft mij wel een beetje bij. Ik ben altijd op zoek naar een beeld wat ik dan aan één beeld op kan hangen. En dan denk ik, dat theepotje, wie heeft het nou in zijn handen? Ik of diegene waar ik kom? Dat is misschien voor u ook wel een beeld om mee naar huis te nemen. Neem het theepotje nog eens in gedachten en vraag u eens af wie er aandacht aan het schenken is. Dankjewel. Ga nog even zitten, want ik heb nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Even testen of ik goed genoeg te verstaan ben als ik hem hier inzet. Ja? Het boek waar Margriet over sprak, het boek Ouderen doen ertoe, ligt op de boekentafel. U kunt dat meenemen en een machtigingsformulier invullen. Dan hoeft u dus niet ter plekke af te rekenen. Het is een heel lezenswaardig boek waarin u veel meer nog rondom wat Margriet vandaag verteld heeft terug kunt lezen. En daaromheen nog. We hebben Margriet gevraagd om vanmiddag bij ons te blijven. En te proberen om een algemeen beeld van deze dag te vormen. Dus dat betekent dat als u in een workshop zit, dan kan ze binnenvallen. En ze kan ook weer weggaan. Dat betekent dan niet dat de workshop saai is. Dat betekent gewoon dat ze een beeld heeft en dat ze weer doorgaat. Je gaat ze niet alle 9 langs, denk ik. Maar even zo wat sfeer opsnuiven. En aan het einde van de dag proberen we het ook nog een beetje samen te vatten op die manier. Laat u zich dus niet afleiden. Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor de lunch en voor de middag. Er is voor iedereen een lunch geregeld. De buffetten staan opgesteld in de hal. En voor wie hier vaker geweest is, die weet hoe het werkt. Ik wil u vragen om via die twee uitgangen de zalen te verlaten. Die deuren zijn inmiddels dicht. Want dan komt u op de groene volgorde langs de soep en de broodjes. En als u dan daarna doorloopt verder de hal in, dan kunnen mensen achter u ook een broodje krijgen. Ik zei al dat de handouts van de presentatie bij de deuren liggen, op die tafel staan. We gaan om 13:45 verder met workshops. En die tijd is, hoewel we 5 kwartieren hebben per workshop, toch best krap voor sommige workshops. Dus ik wil u vragen om in de paalzaal even te kijken waar u naartoe moet. En dan echt zo 13:55, 12:50 die kant al op te gaan bewegen. Anders dan zijn we de eerste 10 minuten kwijt bij de workshops. En dan zitten we te krap. U heeft in het boekje op de achterkant staat een plattegrond. Die heeft u ook al toegestuurd gekregen. Er zijn een paar zalen een beetje moeilijk te vinden. Dus daar loop ik nog even doorheen met u. En als u niet meer weet bij welke workshop u ook alweer had ingetekend, loop dan even langs de informatiestand in de hal met de i erop. En als u helemaal nog niet bij een workshop was ingetekend, ga dan daar even informeren waar het plaats is. We hebben 9 workshops, 9 workshopruimtes. Dat betekent dat we elke ruimte in de kerk hebben afgehuurd die er maar te krijgen is. Tot en met de consistorie. En de 3 moeilijkste zijn workshop 5 over rouwverwerking. Die wordt in de consistorie gegeven. En dat is hier achter de banner, zit een deur. Daar moet u in. Dan hebben we de benedenzaal waar de workshop aanvullende aandacht, vrijwilligerswerk en veranderingen in het sociale domein. Workshop 4 is dat wordt gegeven. Dan moet u helemaal teruglopen naar de ingang waar u binnengekomen bent, waar de informatietafel staat. Daar in het hoekje is een trap naar beneden. Die trap gaat u af naar beneden. En daar vindt u workshop 4. En ik moet erbij zeggen, mocht u bereikbaar willen zijn tijdens workshop 4, dat is in de kelder lastig. GSM's hebben daar vaak geen bereik. Dus, nou ja, overweeg zelf even of u een uurtje onbereikbaar kunt zijn. Dan hebben we workshop 8, aandacht voor andere culturen. Die zitten niet in dit gebouw, maar in het dienstencentrum. Dat voelt bijna als dit gebouw. Dat is wat minder makkelijk lopen. U moet in de hal de trap op, aan die kant is dat. U gaat de rechtertrap op, dus naar boven. Dan gaat u rechtsaf door een deur en verder is het met de klein duimpje methode opgelost. Alleen liggen er geen broodkruimeltjes, maar een rood-wit lint. Dat volgt u en dan komt u bij de ruimte voor workshop 8. Er hangen ook bordjes hoor, maar dan weet u het te vinden. Als de workshop is afgelopen, heeft u vast een paar minuutjes, maar we willen wel heel graag om 14:30 weer hier beginnen in de zaal. Daar hebben we nog ongeveer 30 minuten met elkaar. Maar er zijn ook mensen die moeten weer heel ver en die willen graag voor de files echt weer weg zijn. Dus graag om 14:30 hier in de zaal. Daarmee is het morgenprogramma afgelopen. En rest mij alleen nog een zegen te vragen voor de maaltijd. Dus ik wil u voorgaan in gebed. Heer God, trouwe Vader, we willen u danken voor deze morgen die we met elkaar mochten hebben. Dank u wel dat we hier elkaar mogen ontmoeten in Veenendaal op deze prachtige, stralende dag. Dank u wel dat we de tijd mogen hebben en nemen om na te denken over wat ons verbindt en wat onze roeping is als vrijwilligers. En dank u wel dat we tijd mogen hebben om toegerust te worden, om meer te leren rondom dat werk. We danken u al voor alles wat u ons daarin deze morgen al voor hebt gegeven. Geef dat we het mee naar huis mogen nemen. We vragen ook uw zegen nog voor het middagprogramma. Ook voor alle workshopleiders. Geef hen ook goede woorden en geef ook dat we met elkaar daar veel van mee mogen nemen. We willen u ook vragen om een zegen over de maaltijd die we zullen gebruiken. We vragen dit alles om Jezus wil. Amen. Eet u smakelijk.